In Efeze 1 waren wij in vers 10. Dat wat lastige vers, dat wil zeggen om het te lezen, want wat er staat in de Statenvertaling, dat is nogal ongelukkig. En voordat u dan denkt, nee, dan een andere vertaling, moet ik zeggen dat die andere vertalingen nog ongelukkiger zijn. Echt. Dus die wil ik niet eens noemen. Maar wat er staat is dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Namelijk wat hij voorgenomen had in zichzelf, dat was vers 9. En dan vers 10, de inhoud van die verborgenheid van Gods wil. Namelijk om tot in, want dat staat er, en anders wordt het gewoon tot. Om tot, want het Griekse eis is tot in de eerste plaats. Tot in kan ook. En misschien heb ik wel gezegd, het komt wel aardig overeen met het Engelse into. Maar dat zijn ook hetzelfde als tot in, maar dan andersom, into. Om tot in, als ik het overdrijf, dan wordt het tot en met. Maar dat is enigszins overdreven. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat wat in de hemel is en wat op de aarde is. Wat hier besproken wordt, en nogmaals excuus, want ja, de vorige keer was 10 december van het jaar 2020. Dat is dus tamelijk lang geleden. Dus ik weet niet precies waar ik vorige keer geëindigd ben. Maar wat beschreven wordt is wat de inhoud is van de verborgenheid van Gods wil. Dat wil niet zeggen Gods wil, maar die kennen mensen nou eenmaal niet. Het wil zeggen specifiek de verborgenheid. Later heet dat dat het in voorgaande eeuwen, of althans in andere eeuwen, maar logischerwijze de voorgaande eeuwen, aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt gelijk nu is geopenbaard. Dat was ongeveer Efeze 3. Vers 5, waar het zo staat, dat betekent meteen dat we het daar later weer over hebben. Want daar gaat het net zo goed om, diezelfde verborgenheid. De term staat daar ook in Efeze 3, vers 3. Het gaat om dingen die in het Oude Testament niet zijn geopenbaard. Misschien toch bekendgemaakt. Maar er staat niet, is in voorgaande of andere even niet bekendgemaakt. Dat zou een half citaat zijn. Sommigen doen het, citeren een half citaat en raken daarmee een groot deel, misschien wel het grootste deel van hun Bijbel kwijt. Ja, het is een half citaat. Het is in voorgaande eeuwen, andere eeuwen, niet bekendgemaakt gelijk nu, gelijk zij, want verborgenheid is een vrouwelijk ding, gelijk zij nu is geopenbaard. Je zou daar de woorden impliciet en expliciet misschien bij kunnen gebruiken. Daar ben ik nooit helemaal zeker van. In het Oude Testament wordt die verborgenheid van Gods wil niet expliciet genoemd. Niet openlijk geformuleerd. En dat betekent automatisch, als het niet expliciet is, dan is het dus impliciet. Dat wil zeggen, ligt het verborgen in de tekst van het Oude Testament. En daarmee ligt het verborgen in de uitspraken van het Oude Testament, die bij gelegenheid dus inderdaad cryptisch zijn. Ze verbergen iets. Dan wel, het ligt verborgen in de geschiedenissen van het Oude Testament, en het ligt verborgen in de, wat wij samenvattend dan altijd maar de typologie noemen van het Oude Testament. Ik noem het liever symboliek, maar het maakt niks uit, want type betekent ook maar gewoon beeld. En een symbool is een beeld. Dus eigenlijk mag je het onderscheid tussen typologie en symboliek niet maken. In de theologie wordt dat gewoonlijk wel gedaan. Daar heeft men vastgesteld dat symboliek is iets algemeens. En typologie, dat is meer specifiek en beperkt zich dan tot de dingen die uitsluitend zo'n betekenis hebben. zoals de tabernakel en de voorwerpen daarvan. Het zijn typen. Maar toch komt dat niet uit, die hele redenering komt niet uit, want ze zeggen wel degelijk dat David een type is van Christus en Noach een type is van Christus. Dus ja, dat hele idee van verschil tussen typologie en symboliek, dat moet je gewoon vergeten. Dat is gewoon hetzelfde ding. Maar het drukt zich uit op allerlei verschillende niveaus, maar het is hetzelfde ding. Kortom, in het Oude Testament. Mijn vader placht ook te zeggen. Ik kan dat rustig zeggen. Mijn vader placht ook te zeggen. In het Oude Testament is geen gemeentelijke waarheid geopenbaard. En dat schreef hij dan ook. Maar daarna hield hij een conferentie. Met 13 lezingen over de betekenis van de tabernakel. En dat ging heus allemaal over de gemeente. Ja. Je moet het wel willen begrijpen. Ook wat hij zei, maar je moet ook willen begrijpen wat Paulus zegt natuurlijk. Wij leerden bijvoorbeeld ook, en mijn vader zei dat ook, als je het Oude Testament leest over de Christus, en dan bedoelde hij ook daadwerkelijk de opgewekte, de verheerlijkte, de Messias, de koning, de wat dat maar is, de Christus. Hij zegt, dan is dat altijd inclusief de gemeente. Vandaar ook de Christus, want dat heet de mystieke Christus. Dit is ook theologische terminologie. Ik vind het wel leuk. Toch wel. Dat is altijd inclusief de gemeente, want Christus is hoofd en lichaam. Het is een geheel. En hoe we dat weten? Wel, dat is omdat het Nieuwe Testament zegt dat de gemeente het lichaam van Christus is. Wat zou dat dan anders betekenen dan dit? Dat de gemeente deel heeft aan Christus, deel is van Christus, enzovoorts. En dat is wat hier in Efeze 1 uiteengezet wordt. Dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Dus als het Oude Testament zegt dat eenmaal ooit de Christus komt, dan betekent dat dus de Heer Jezus Christus, inclusief de gemeente. En dus met zijn vele duizenden heiligen of engelen. En dat staat ook daadwerkelijk in, dit is Daniel 7 dan natuurlijk, maar toen maar. Dat staat allemaal in het Oude Testament, dus toch. Alleen, als je niet anders had dan het Oude Testament, zou je deze dingen niet weten. Dat is het dan. En daarom, in het Nieuwe Testament wordt ons dit uitgelegd. En dat is de essentie van wat hier staat, als vijfde. De nummering is voor mij natuurlijk, maar toch, als vijfde zegening die wij in Christus hebben ontvangen. God heeft ons bekendgemaakt, juist deze dingen, die voorheen verborgen waren, die God niet heeft geopenbaard. De dingen met betrekking tot, en dan ga ik Petrus citeren, de dingen met betrekking tot het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Want wat daartussen zit, ja, dat is de verborgenheid. Petrus verwoordt het gewoon. Die zegt, de profeten hebben het niet geweten, hebben zelf onderzocht naar de tijd en dus de gebeurtenissen in die tijd. Tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat is 1 Petrus 1 vers 11. Heb ik u die genoemd vorige keer? Misschien is het wel handig, want het staat daar ook een beetje. Ja, ik doe dan altijd de arrogante uitspraak dat ik van mening ben dat de vertalers het kennelijk niet echt begrepen hebben. Maar wat staat daar? 1 Petrus dan. Meestal roep ik ook altijd als het over verborgenheid gaat, van dat ik er ooit eens een keer 30 lezingen over gehouden heb. En voor zover ik weet, kun je die op internet nog vinden. Maar het is dan 37 jaar geleden of zo. Wanneer het maar was. Hè? Ja, echt. Nou ja. 1 Petrus 1. Het gaat over onze zaligheid. Dat heet dan nog de zaligheid der zielen zelfs. In vers 9 van 1 Petrus 1. Maar in ieder geval de zaligheid, vers 10, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, De profeten hebben dus de zaligheid onderzocht. De zaligheid is een samenvattende term voor verlossing, behoudenis, kortom alles wat God geeft. Die is bestudeerd geworden door de profeten zelf, die geprofeteerd hebben van de genade, waarbij zaligheid en genade dus naast elkaar gezet worden. Zaligheid bestaat uit genade, de genade bestaat uit zaligheid. Ze hebben dus nog een keer, vers 10, ze hebben ondervraagd en onderzocht hebben de zaligheid, waarvan ze zelf geprofiteerd hebben. Ze hebben namelijk geprofiteerd van de genade aan u. Nou ja, die aan u geschied is. Maar ja, ik vind het altijd een verzwakking, hè? Die toevoeging van die woorden. Je leert maar lezen, vind ik. Dat is beter. Dan hou je er een mooie sterke zin over. Maar het is, ze hebben geprofiteerd van de genade die aan ons inderdaad geschied is. Alleen ze hebben het niet begrepen. Ze hebben het zelf moeten onderzoeken. Waar gaat dit over? Hoe zit dat? Wat onderzochten ze dan precies, is de goede volgende vraag. Want dan krijg je ook het goede volgende antwoord. Ik heb wel ook wel eens gezegd, je moet leren de goede vragen te stellen. Dan krijg je ook het antwoord.
Als je al de goede vragen weet te stellen, weet je misschien
antwoord. Ja. Vragen voor zelfstudie heet dat. Maar goed, daar confronteer ik u later wel weer mee. Met die dingen. Wat hebben ze dan onderzocht precies? Nou, daar staat er, onderzoekende op of over voorzetsels, dat weet je nooit. In andere delen van het land gebruiken ze andere voorzetsels voor precies hetzelfde. Dus ik, hè, maar kijkt u me aan, ja. Ik noem, hè, ja, ik heb het altijd over het bed dan, hè. Je gaat naar bed, je gaat op bed, je gaat te bed, je gaat in bed, afhankelijk van waar je in Nederland woont. In Groningen gingen we opberen. Ja. En op andere plaatsen ga je in bed, het komt omdat je gaat in je kooi. Dus ga je in. Dus dan ga je in bed. Nou, sommigen gaan gewoon te bed. Te bedden wordt het dan meestal, oud-Nederlands. Maar vooruit, voorzetsels zijn onbetrouwbaar. Die schuiven, dat doe maar uit. Verzin er maar in bij. Op, maar op is over. Zelfs etymologisch is het gewoon hetzelfde woord. Als je de R achterover weglaat, dan hou je gewoon op over. Dat is het. En dan hou je het woord opper, heb je ook nog trouwens, maar dat is precies hetzelfde. De O en die V is eigenlijk een F en dat is weer een P. Staal. Maar goed, daar ben ik niet voor ingehuurd, maar ik zeg het toch maar. Als je op niet begrijpt, dan vervang je door over. Het is volstrekt hetzelfde. Onderzoekende. In Efeze staat in Efeze 5. Ik zeg dit op Christus en op de gemeente. Maar Paulus zegt dat, hè? Ik zeg dit op Christus en over de gemeente. Maar hij zegt dat natuurlijk over Christus en over de gemeente. Maar ja, het is gewoon hetzelfde woord. Onderzoekende over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, beduidde en tevoren getuigde van Christus. Heb je dat? Ik heb dus de uitdrukking van Christus naar achter in de zin geschoven. Onderzoekende over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was. Want de profeten profeteerden door de geest die in hen was. Dat staat dan weer later, dat is in de tweede Petrusbrief natuurlijk, maar goed. Profetie is niet voortgebracht door mensen, maar door de wil van God. Door de geest namelijk, werden zij gedreven. Nou, dan gaat hij weer onderzoekende over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, beduidde en tevoren getuigde van Christus, het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. En ik heb al die schuin gedrukte woorden maar weer weggelaten. Het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Het punt is, hoe kom je nou van lijden tot heerlijkheid? Dat lijden heeft betrekking op zijn dood, die overigens ook niet expliciet in het Oude Testament werd aangekondigd. Oké, bekende verhaal van mijn kant dan, van mijn kant nu het bekende verhaal. Waar staat dan in de Bijbel dat hij zou sterven? Of zou moeten sterven? Expliciet. Ja, Jesaja 53, over een lam, een schaap en... Of zo. Maar tot vandaag aan de dag hebben de Joden een goed punt als ze zeggen dat gaat over ons, het Joodse volk. En ze kunnen het echt goed bewijzen. Het is ook zo, maar het is niet het hele verhaal. Lang niet het hele verhaal. Het gaat over de knecht des Heren. Maar wie is de knecht des Heren? Begrijp je wel? Dus expliciet staat nergens. Pas in het Nieuwe Testament wordt ons gezegd dat het over Christus gaat. U weet wel. De Kamerling het Morenland, ja, las Jesaja 53. En dan komt daar, Flip komt erbij, Philippus. U weet wel, de brenger van het licht, Philips. Kan de nou ja, en hij vraagt... Er komt de Koningsdag. Komt er Eindhoven. Maar goed, daar is het licht al lang uitgegaan. Dat weet hij in Eindhoven. Maar dat terzijde. Maar die vraagt, verstaat gij wat gij leest? En dan zegt hij, nee, over wie gaat het? En dan staat er, en hij verkondigde hem Jezus. Daar ging het dus over. Maar hoe zou je het anders geweten moeten hebben? Waar staat het dan in het Oude Testament? De vertalers hebben dat kennelijk ook gedacht... Ik weet het nooit helemaal zeker, maar ik kan het niet nagaan. Dat is 300 jaar geleden. Nee, 400 jaar geleden is wat. Maar goed. En die hebben dus in Daniel 9... hebben ze ervan gemaakt... dat na die 62 weken zal de Messias komen... en zal de Messias uitgeroeid worden. Uitgeroeid. En het zal niet voor hemzelf zijn. Dus daar lees je dan over de kruisiging, de dood van de Heer Jezus, voor u en voor mij. Alleen, ja, het staat er niet. Er staat iets als, dan zal de Messias afgesneden worden en hij zal niet hebben. Messiah shall be cut off, in de King James Version. En hij zal niet hebben. En wat het betekent gewoon is dat de loopbaan van de Messias daar stopt, ergens. En hij zal niet hebben, want wat hij zou hebben is het koninkrijk, maar dat zou hij niet hebben. En in plaats daarvan zou een ander volk komen en een vorst van een volk dat komen zal, en zal de stad en het heiligdom verderven, enzovoorts. Dat is Daniel 9. Men heeft daar zijn dood ingelegd. En dat hij werd afgesneden is niet hetzelfde als dat hij stierf. Per slot, hij stierf, maar op de derde dag stond hij weer op. Hoezo afgesneden? De afsnijding die daar genoemd wordt, betekent inderdaad dat zijn loopbaan, zijn route naar de troon in Jeruzalem, werd afgesneden. Dat klopt ook, want in de toekomst gaat hij daar weer verder. Bij de Olijfberg namelijk. Want daar werd hij afgesneden, niet bij de kruisiging, maar officieel de eerste dag der week daarvoor, op de Olijfberg, bij wat we hardnekkig de intocht in Jeruzalem noemen. Dat was het eind van de 69 weken van Daniel. En in de toekomst zal de Heer alsnog zijn voeten zetten op de Olijfberg en dan gaat de geschiedenis verder. Hebben jullie dat nog? Maar dat hij zou sterven of zo, staat niet in Daniel 9... komt daar absoluut niet in voor. Dat is niet de strekking daarvan. Dat zijn loopbaan afbrak en dat hij stierf. Ja, dat hij stierf is wel waar, maar dat is niet wat daar besproken was. Maar men heeft het erin gelegd. Waarom ook niet? De vertalers hebben dat gedaan, maar de vertalers, stuk voor stuk, hebben niet geloofd in een wederkomst van Christus om hier op aarde alsnog zijn koninkrijk te vestigen. want dat heet giliasme. Dat was een leer onder andere van de wederdopers. En dat beschouwden ze als een dwaalleer. Ze waren trouwens verstrikt in de leer van de uitverkiezing. Dat men tot vandaag niet uitgekomen is meer. Want dat was de aanleiding voor de Bijbelvertaling en voor het concilie. Nee, concilie, hoe heet het? Synode, sorry. In Dordrecht in de tijd, hè? Hoe dat zat met die uitverkiezing. Dat hebben ze en passant hebben ze besloten tot de Bijbelvertaling enzovoorts. Maar een wederkomst van Christus op de troon van David om een koninkrijk op aarde te vestigen, dat werd niet dat het onbekend was, maar dat werd als een volstrekt ketterse leer beschouwd. Onder andere bij de wederdopers, heette dat, aan de baptisten, maar die zijn mede daarom vervolgd geworden. En die zaten er ook wel een beetje naast, hoor, met hun rare ideeën. Want die meenden dat het in die dagen moest gebeuren allemaal, hè. Toen begonnen ze maar vast hier en daar, niet allemaal, maar een deel daarvan, begon dan vast maar hier op aarde een koninkrijk op te richten, zodat de Heer kon komen om het over te nemen.
Was dat niet Jan van Leiden in Münster?
Ja, dat was Jan van Leiden, maar het was in Münster. Maar goed, hij is noodlottig als een eind gekomen, maar vooruit maar weer. Ja. Maar niet meer ben ik trots op mijn doperse voorvader, hoor, uit die tijd. Ja, dat heb ik ook uitgevonden. Maar dat terzijde. Want daarmee verdwalen we natuurlijk. Maar dat is wel de reden waarom zo'n Bijbeltekst wat vaag wordt. En woorden worden tussengevoegd en woorden in een zin verschuiven enzovoorts. Hè. Maar het gaat erom dat die tijd tussen het lijden van dat op Christus komen zo en de heerlijkheid daarna, dit was onbekend. Het lijden dat op Christus komen zo was nog net zit op de rand. Maar het maakt, zelfs dat maakt deel uit van de verborgenheid. Want vandaar dat de Joden het ook niet kennen. Echt niet. Die althans officieel niet. Maar dat kun je terugvinden in de laatste verse van Romeinen. In het coda. Daar wordt gesproken over hem nu die vanaf vers 25. En dan ziet u vers 24, daar ziet u dat het eind is van de brief.
Ja.
Maar ja, het eind van hoofdstuk 15 was ook al het einde van de brief, hoor. Dus hij, het is net een klassiek muziekstuk. Je denkt dat het afgelopen is en dan komt er nog weer wat, hè.
Ja, ja.
Nog een keer, boem, 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 nog één. Ja, nou ja, daarom zei ik al coda. Ik gebruikte de min of meer muzikale term. Maar dat doen we maar. En er komt nog wat bij. Waarom dat zo geconstrueerd is, dat ga ik u nu niet vertellen. Maar wel wat er dan staat in het laatste slot van. Het allerlaatste slot van de Romeinenbrief dan. Hem nu, vers 25, die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Let op dat het gaat om een tussenzin. Hè. Hem nu, hem, de zin loopt gewoon. Hem. En dan gaat hij pas verder in vers 27. Hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de eeuwigheid. Dat is de zin. En de rest is een tussenzin. Nou ja, het zijn meerdere tussenzinnen. Wie? Hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, let op hetzelfde woord als in Efeze 3, nu geopenbaard is door de profetische geschriften, naar het bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt, hem, zij, de heerlijkheid enzovoorts. En daarna lees ik vervolgens twee bladzijden verder, 1 Korinthe 2, waar het gaat over, waar het gaat over de verborgenheid. Vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, verborgenheid, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Daar staat dus gewoon, als ze de verborgenheid gekend hadden, zouden ze de Heer niet gekruist hebben. Hetgeen automatisch dus betekent, misschien impliceert, misschien wordt er geïmpliceerd, maar hetgeen betekent dat, dat de kruisiging zelf als zodanig een verborgenheid was. Want als ze geweten hadden dat dat allemaal geprofiteerd was, zouden ze hem dus niet gekruist hebben. Want daarmee maken ze de Heer Jezus tot degene wiens komst in het Oude Testament was aangekondigd. En dat is nou juist wat ze niet wilden. En vandaar dat je in Handelingen dat leest, hè. En als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, gedood, gekruist enzovoorts. Ja, in hun ongeloof hebben ze daarmee zelfs het messiaschap van Jezus bevestigd. Door hun ongeloof, door hem te kruisen. Want het blijkt wel degelijk vast te liggen in het Oude Testament. En daarna hoef ik maar te wijzen op de diverse psalmen die daar inderdaad geen twijfel over laten bestaan. Nou ja, wij komen vanuit het Nieuwe Testament. Het is ons bekendgemaakt, dus wij zien die dingen. Je kunt die psalm 22 lezen zonder te denken aan de kruisiging. Er zijn te veel details die daarin herkenbaar zijn. En zelfs die worden aangehaald in het Nieuwe Testament in verband met de kruisiging. Ze hebben het lot geworpen over mijn kleding. En mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat soort uitspraken. Er zijn er nog veel meer. Psalm 22. Zie. Om er maar eens één te noemen. David, Petrus moet ik zeggen, noemt Psalm 16 van David. En Psalm 16 spreekt over: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw eenzame overgeven om verderving te zien, of gij hebt mij de weg des levens bekendgemaakt, of hoe het er precies maar staat. En Peter zegt, ja, dat is geschreven door David, maar David wist over wie hij het had. Dat wil zeggen, over Jezus, over die zoon van David, die dat zou overkomen. En als wij die psalm bestuderen, ja, wij komen vanuit het Nieuwe Testament, dus het mag geen enkel probleem zijn natuurlijk. Maar als we dat niet zouden hebben, zouden we ons toch afvragen, over wie heeft David het eigenlijk? Waar gaat het over? Over wie? Wat beschrijft hij daar? Nou, wat hij beschrijft is opstanding uit de dood. Nou ja, dan zegt men, dat is bij wijze van spreken, dat is de overdreven emoties van een dichter of van een kunstenaar in het algemeen. Himmeloch jauchzend, een zoomtode betrübt. Dus dit is zoomtode betrübt. En Himmeloch jauchzend is dan opgevaren zijnde naar de hemel. Juichend, ja. Opgevaren naar de hoogte, heb gij de gevangenis gevangen genomen. En dat is Psalm 68. Oh ja, Efeze 4, maar het is Psalm 68. Enzovoort. Dan zie je die grote verschillen in emoties enzovoorts. En zo redeneert men die dingen dan weg. Maar neem die weg dat het dus gewoon in het Oude Testament wel is vastgelegd, maar niet geopenbaard. En daar gaat het maar om. Dus de uitwerking van Gods plan, nou eenmaal. En eigenlijk is het een strijdplan. En God heeft niet zijn strategie van tevoren geopenbaard. Dat doe je nooit namelijk. Dat is het dilemma van onze Nederlandse politiek. En niet alleen de Nederlandse. Ga je van tevoren vertellen wat je van plan bent of niet? En als je het niet vertelt en ze komen erachter dat er wat achter stak, dan hang je, toch? En als je te lang met je plan bezig bent en je houdt het geheim en je bent er te lang mee bezig, dan zegt, ja, die man heeft het achter zijn ellebogen. En dat is ook zo, maar dat heb je nodig voor de politiek. Anders deug je daar niet voor. Vandaar dat ik blij ben dat wij christenen niet geroepen worden om politiek te bedrijven. Ja, maar u zegt dat moet toch, wij moeten toch betrokken. Nee, dat is democratie, daar moeten wij dat. Maar democratie, dat weet u toch langzamerhand, dat loopt op zijn eind. Nou riep ik dat enige decennia geleden ook al. Maar toch maar. Onze geschiedenis heeft alleen maar ten doel te demonstreren dat hoe je het ook aanpakt in deze wereld, het wordt niet beter. En wat je ook bedenkt om de wereld een beetje op orde te krijgen, het gaat niet goed. Dat werkt een poosje door enig enthousiasme en door enige blindheid. Zo van, nou ja, vandaag nog niet, maar morgen dan. Hè? Misschien wordt het morgen beter. Wie zong dat ook alweer? Dat is ook lang geleden trouwens, maar toen maar. Maar na verloop van tijd verdwijnt het vanzelf. Het is bezig met zijn ondergang. Ja, het is eng, maar het is altijd zo geweest. Hoe lang hebben we democratie? Een jaartje of 200, langzamerhand zo ongeveer. Iets meer. Sinds de Franse Revolutie ongeveer is dat zo'n beetje, weet je, égalité en wat het maar was allemaal. Enzovoorts. Want een zootje was het toen om het ingevoerd te krijgen. Nou gaat het naar de kelder. Alsnog. En er blijft een zootje. En daartussendoor was het ook altijd een zootje, omdat het in stand gehouden moest worden. Het moest steeds beter. En iedereen kon er zich mee bemoeien, want dat is democratie. Dat iedereen er zich mee mag bemoeien. Toch? Nou ja. En toen ze democratie invoerden in Nederland, zeiden ze, maar dat kan alleen als het volk goed wordt onderwezen. Maar in de loop der tijd hebben ze het onderwijs zodanig uitgekleed dat iedereen zijn bul kan halen. Hè? Ook ongeacht de kosten, dat bedoel ik maar. Dat kan iedereen tegenwoordig. Dat is allemaal zo plat als het maar was. Hè? En in de 50e jaren riep die jongen al, als je wat omhoog wil komen, ik ben altijd zijn naam kwijt, als je omhoog wil komen op de maatschappelijke ladder, kun je die het beste zo plat mogelijk neerleggen. Nou ja, gek dat ik dat onthouden heb, maar het was in de 50e jaren, echt waar. Nee, het was Wim Sonneveld, maar onder een andere naam is dat dan zo'n rol die je speelt in de Bond dinsdagavondtrein. Ik kan er nooit op komen. Later.
Is het met die Nicola Nijlers?
Ja, joh, maar verder voor nog. Ja. Verder voor. Ja. Verder voor. Nee. We hadden nog helemaal geen televisie. Ja. Nou ja. Er komt wel iemand me weer vertellen wie dat was. Maar dat is een bekende kreet. Nou ja, dat hebben ze ook gedaan. Dat is ook gebeurd allemaal. En daarna gaat het volk vanzelf naar de kelder. Niemand weet nog ergens van. En zeker geen historisch besef. Als je dat wel hebt, weet je dat het allemaal onzin is. Dat alles altijd verandert en de geschiedenis zich herhaalt. Dat is nu eenmaal zo. Omdat het blijft vechten tegen de bierkaai, tegen windmolens. Ja, die komt uit Spanje, maar ja. Maar ja, en dat beschouwen was een komisch verhaal, maar dat is de wereld waarin wij leven, letterlijk. Het vechten tegen windmolens. Maar goed. Eerst tegen de Spanjaarden. Ander gedoe. Wat een wereld. Maar dit zeg ik omdat wij er ook afstand van zouden kunnen nemen. Het is onze wereld niet, zo is het nou eenmaal. En ongetwijfeld is de bedoeling uiteindelijk dat als alles achter de rug is na de jongste dag, dat niemand kan zeggen, ja, maar als we toen en toen en daar en daar en dat hadden geregeld, als we het zo hadden gedaan, was het wel goed gekomen. Echt niet. Die mogelijkheden zijn allemaal geweest. Het is allemaal al geprobeerd. Het loopt altijd fout af. En dat komt omdat die systemen die men bedenkt, die filosofieën die men bedenkt, die ismen die men bedenkt, in zichzelf al heel aardig zijn, maar ze houden geen rekening met de zondige natuur van de mens. Ze gaan uit van de goede wil en van dat de mens goed is en dat ontwikkeld kan worden. En dat is niet zo. De mens is totaal los. Er valt weinig meer aan te veranderen. En als je het probeert, kost het alleen maar een boel ergernis en geld natuurlijk. Altijd geld. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is wel wat de Bijbel ervan te melden heeft. En anders de prediker wel. Goed. Nou, zullen we dan maar weer gewoon teruggaan naar Efeze 1. Over die verborgenheid hebben we het later wel uitgebreider. Nog naar aanleiding van hoofdstuk 3. Hier schrijft hij met weinige woorden daarover, zoals hij dat in Efeze 3 alsnog zegt. Ik heb er met weinig woorden tevoren over geschreven. Ja, in hoofdstuk 1. De verborgenheid van Gods wil, namelijk om, want het houdt, dat is wat het inhoudt, om wat in de hemel is en wat op de aarde is, aan Christus te onderwerpen. Letterlijk, als je het woord wat er gebruikt wordt uit het Grieks letterlijk vertaalt, dan wordt het onder één hoofd samen te brengen. Het is vertaald met tot één te vergaderen. Dan mis je het woord hoofd, maar dat doet weinig te zaken, want dit is wat het betekent. En dat gebeurt dan tot in de bedeling van de volheid der tijden. Ik meen dat ik daar vorige keer wel degelijk het een en ander over gezegd heb, zeker over het begrip bedeling. Want het probleem is dat traditioneel het woord bedeling al heel lang beschouwd wordt als een synoniem voor eeuw. Eeuwen, bedelingen. Of gewoon een bedeling is tijd. En ik moet u zeggen dat je er niet snel achter komt dat dat fout is, om de eenvoudige reden dat alles zijn tijd heeft. Kijk, dan pak ik hier zo'n zangbundel, dat doe ik bij alle boeken trouwens, kijk ik altijd voorin naar de datum. Dan staat hij hier uitgebreid in, groot, ik kan hem niet missen, 2013. Maar in je Bijbel staat de vertaling, kijk je ook, en dan staat er 1618, 1619, dat is de, toen de opdracht gegeven werd om de Bijbel te vertalen. Je wil weten van wanneer het is. En het is nu 2021. En de Bijbel begint wel aardig uit elkaar te vallen, deze. Ik ben er heel zuinig op overigens. Maar toen maar. Er gaat een poosje mee. En dat is het dan. Alle dingen zijn gebonden aan tijd. U weet, dat is de vierde dimensie. Kent u dat? Dat is een beetje wiskunde en een beetje filosofie ook trouwens. Maar het is, dingen hebben een lengte. Maar dan heb je alleen maar een lijn. Dat is abstract. Want dat is alleen maar theorie. Die dingen bestaan niet eens, maar goed. Maar lengte, dan krijg je de dikte van die lijn. Dat is de breedte. Dan begint die een beetje te bestaan. Maar dat is nog tweedimensionaal. Dat is plat. U weet wel, van uw televisie of van uw foto's. Plat. Tekening is plat. Dat is allemaal plat. Dat zijn twee dimensies. En dan drie, dan krijg je lengte, breedte, hoogte. En dan begint het ruimte in te nemen. Dat zijn drie dimensies. En vandaar 3D. Driedimensionaal. Lengte, breedte en hoogte. Dan neemt het ruimte in. Dan is het een ding. Ineens geworden in plaats van iets abstracts wat eigenlijk niet kan. Nou goed. En de vierde dimensie, de vierde afmeting, is officieel de tijd. Lengte, breedte, hoogte en wanneer. Dat wil zeggen de datum. Of eventueel van wanneer tot wanneer. Dat is wat het is. En we hebben geleerd te reizen in de ruimte. Een van de eerste boeken die ik zelf kocht heette De Sprong in de Derde Dimensie. Hoe vind je dat? U weet wel, Werner von Braun met De Scheiding in het Midden. Is dat een Duitser? Nee, een Amerikaan.
Met een Duitse naam.
Nou, voordat ik geboren werd was het een Duitser, maar daarna was de naam. Nee, laat maar zitten.
Was dat
toen
al? Kennen jullie Werner von Braun nog of niet?
Ja, ik ben Ja.
Dat is de grote ontwikkelaar van de V1 en de V2 en van die raketten van die Duitsers. De Amerikanen hebben hem meegenomen. Om daar het rakettenprogramma, het ruimtevaartprogramma op poten te zetten, Werner von Braun. Jawel, maar goed. De sprong in de derde dimensie was dat. In de ruimte namelijk. Maar u weet allemaal dat een beetje science fiction film van vandaag, die reist niet in de derde dimensie, maar in de vierde dimensie. Sinds Doctor Who. Ken u klassieken? Nou ja, die komt dan in een time warp, heet dat geloof ik, hè? Of was dat weer Star Trek?
Ja.
Maar die schieten van de ene ruimte in de andere. Of komen terecht in een andere tijd. Suske en Wiske is het trouwens ook, hè? Die, met de tijdmachine van professor...
Barabbas.
Heette die Barabbas? Nou ja, enzovoort. Die reizen dus door de tijd. Dat hebben we aan Einstein te danken, die het uitgedacht heeft. En die daarom zeer geëerd wordt als zeer intelligent. Ik vind het altijd komisch, die dingen. Maar toch wel. Dus alle dingen hebben een datum erbij. Een bedeling ook. Maar een bedeling is niet de tijd. Een bedeling is een huishouding volgens de letterlijke... Nee, ik moet zeggen, volgens de etymologie van het Grieks. Want oikos is een huis. En nomio, nomia. En nomeo is het werkwoord. Dat is geven en nemen. Het is ons woord nemen, maar in het Grieks is het geven en nemen. Het beheren. Oikonomia is het beheer van een huis. Het is ons woord economie, huishouding. Staatseconomie noemen we staatshuishouding. Ja, oké. Het is het beheer van een huis. Een goede Engelse vertaling voor het woord zou trouwens zijn administration. Niet te verwarren met het Nederlandse administratie, want dat heeft een andere verschoven betekenis gekregen. Maar u weet, als in Amerika een andere president komt, dan komt er een new administration. Een nieuw bestuur namelijk. Een nieuwe huishouding. En andere huishoudens. Er worden mensen ontslagen en anderen op posten gezet. Enzovoort. Dat heet een administration. Dus een bestuur. Maar ik protesteer zelfs tegen de vertaling van dit woord oikonomia met huishouding. Hoewel het etymologisch te verdedigen is vanuit het Grieks. Maar de regel is, ik blijf het vasthouden, is altijd zo. De betekenis van zo'n Grieks woord wordt niet bepaald door het Grieks, ook niet door de Griekse etymologie, maar door het Hebreeuws, waarvan het de vertaling is in de Septuaginta. In de Griekse vertaling van het Oude Testament. Hebben jullie dat nog? Nou, en het woord oikonomia is de vertaling van Marshall. En dat betekent heerschappij. Heersen, Memshala. Een heerschappij, dat zou de goede vertaling zijn, feitelijk. Binnen de Bijbelse verband, een heerschappij. Vandaar dat je hebt de bedeling der genade, dat is één bladzijde verder, Efeze 3, in vers 2. Dat betekent dus heerschappij van de genade. Dat is de administration van de genade. Dat betekent dat genade heerst. Of zullen we zeggen, genade zit op de troon. En de troon der genade kennen we uit Hebreeën 4, de laatste verse. En dat genade heerst, ja, dat staat in Romeinen 6 letterlijk zo. Gij zijt niet onder de wet, heerschappij van de wet, maar... Heersen staat er ook, hè. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Het woord heersen wordt niet herhaald, maar het wordt weggelaten. Dat is een koestijlfiguur trouwens. Maar heerschappij van de genade, dat is wat het is. En daarna begrijp je ook dat heerschappij van de genade voorafgegaan is in de tijd in elk geval door de heerschappij van de wet. De bedeling van de wet. Wij zijn niet onder de wet. Dat is dus inderdaad een heerschappij van de wet en dus bedeling van de wet. Die term staat zo niet in de Bijbel, maar het begrip wel, uiteraard. Gij zijt niet onder wet, maar onder genade. En er zijn nogal wat nieuwtestamentische Bijbelboeken die feitelijk geen ander onderwerp hebben dan dit. in elk geval de gelaten brief en de zogeheten Hebreeënbrief. Gij zijt niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. En daarom moet ik u erop wijzen dat de heerschappij van de wet weliswaar binnen Bijbels kader werd ingevoerd bij de wetgeving op de Sinaï. Laten we het daar gemakshalve dan maar op houden. En dat binnen datzelfde Bijbelse kader de heerschappij van de wet officieel, wettig, volgens de wet, beëindigd werd door de dood van de Heer Jezus. Maar dat dat vandaag nog steeds mensen leven onder de heerschappij van de wet. En dat de Bijbel leert dat de heerschappij van de wet, althans over het Joodse volk, pas zal beëindigd zijn in de praktijk bij de wederkomst van Christus. De facto, maar de jure, dat wil zeggen, officieel is het al beëindigd door de dood en opstanding van Christus. See? Maar het zijn overlappende dingen. Dus je kunt die beide bedelingen, die huishoudingen, kun je naast elkaar hebben. Wij kennen trouwens ook het idee van de mensheid verdeeld in volkeren met hun eigen overheid. Dat heet de bedeling van het menselijk bestuur, zo noemen we dat gemakshalve. Hoe moet je het anders noemen? Dat heeft geen zin. Je noemt het zo en je spreekt af wat je eronder verstaat. Bedeling van het menselijk bestuur, van human government, met de Engelse term enzovoort. Maar die bestaat sinds Noach officieel. En officieel gaat die minstens tot aan de wederkomst van Christus, tot aan het begin van de 1000 jaren bedoel ik. Als alle volkeren samengebracht worden, daadwerkelijk onder één hoofd, onder de koning der koningen. Heb je dat nog? Het bestaat naast elkaar. En dat kan, dat weten we helemaal zeker. Dit was tamelijk theoretiserend. Maar dat bedelingen naast elkaar bestaan, dat heb je in ieder geval in Galaten hoofdstuk 3. 4 ook eigenlijk, maar in ieder geval Galaten hoofdstuk 3. Waar gezegd wordt dat God beloften gedaan heeft aan Abraham. En dus in Isaac, Jacob enzovoort. En dat de wet kwam 430 jaar later. Staat er letterlijk bij. En daarvan staat, en die wet voegt daar niks aan toe of doet er ook niks aan af. En dat terwijl in bijvoorbeeld het schema dat wij kennen via Dr. Schofield, het bedelingsschema, die ik zeer hoog acht zelfs, maar vooruit. Maar dat in het schema van Dr. Schofield geredeneerd wordt, de bedeling der belofte begint bij de belofte aan Abraham en eindigt bij dat Israël naar Egypte gaat. En daar in de slavernij terechtkomt. Dat is dan de straf op dat men, nou ja, enzovoort. Men heeft het kennelijk niet goed gedaan, althans naar zijn idee enzovoort. En dan begint een volgende bedeling bij de uitocht uit Egypte met de wetgeving op de Sinaï. Maar de Bijbel zelf, Galaten, die zegt dat het niet zo is. En dat die belofte gewoon in stand blijft, van kracht blijft. Ook als daar de wet bijgekomen is. En er wordt zelfs gezegd, die belofte blijft bestaan ondanks de wet. De wet houdt de vervulling van de belofte tegen, maar de belofte zelf blijft bestaan. Zodat je dan in ieder geval binnen het kader van Galaten 3 twee beloften hebt, of twee bedelingen hebt die parallel lopen. Maar er was er nog één, dat was die van het menselijk bestuur, want die is er uiteraard ook nog steeds van die volkeren enzovoorts. Begrijp je wel? Ze lossen elkaar niet af. Een bedeling is niet een stukje tijd uit de geschiedenis. Een bedeling is een huishouding, ja, in de loop van de geschiedenis. Maar dat laatste moet je gewoon weglaten. Een auto is een ding op 4 wielen in de loop van de geschiedenis. Vanaf dat die gebouwd wordt, totdat die helemaal Ja, dat heette vroeger sloop, maar tegenwoordig heet dat recycling, want dan krijg je subsidie. Maar goed, toch, tot redding van de planeet, weet ik veel. Maar zoiets, ja, in de loop van de geschiedenis, wat dacht je dan? Ja, noem eens iets wat er niet is in de loop van de geschiedenis. Ja, je kunt wat grappigs bedenken, maar serieus, ik bedoel, dat zegt toch niks? En de definitie van een bedeling, ook van COVID, een bedeling is een periode van tijd. Ja, daar struikelen al zijn tegenstanders over. En gelijk hebben ze. Want dat betekent niks. Sterker nog, het zet je alleen op het verkeerde been. Je denkt dat het een soort een uur is, of een jaar, of een maand, of een eeuw. Dat zegt hij zelf ook trouwens. Zodra je het woord bedeling schrijft, schrijf je erachter tussen haakjes eeuw. Ja. Maar dat is het niet. Dat is een misverstand. En het leidt tot misverstanden, en dat is eigenlijk het grootste probleem wat ik ermee heb. Want er wordt een redenering opgebouwd die helemaal van kant nog wel raakt. En daarom zeg ik het nu ook. Hè. Een bedeling is een inrichting, is een bestuur enzovoorts. En waar we mee van doen hebben, is met de gang van zaken, Gods werk en de inrichting daarvan, vanaf het lijden dat op Christus komen zou, en de totale verheerlijking van Christus ook in de praktijk, in het openbaar, in de toekomst. Wat doet God in die tussentijd? Vroegen de profeten zich af. En ons wordt bekendgemaakt dat God tot in de bedeling van de volheid der tijden, dat is kennelijk toekomst nog, logisch, dat God tot in de bedeling van de volheid der tijden alles, dat wil zeggen het al, want het is een enkelvoud, tapanta is het al. Eigenlijk het woord voor wat we noemen het heelal, maar heelal is twee keer hetzelfde. Heel en al is, betekent ook volstrekt hetzelfde. Maar goed, tapanta, om het al tot één te vergaderen in Christus. En als u vraagt, wat is dan het al, het heelal? Dan zeg ik, nou, dat is deze keer makkelijk. Dat is hemel en aarde, toch? Het heelal. Oké. Okay. Tapanta wil zeggen het al voor zover bij elkaar behorend. Dat is lang niet altijd alle dingen of alles wat er bestaat. Het hangt van de context af. Maar het is dat wat bij elkaar hoort. En in dit geval gaat het dan over hemel en aarde. Ik zeg dat met nadruk omdat wij later lezen over alle dingen in vers 22 van dit hoofdstuk. God heeft Christus gegeven aan de gemeente tot hoofd boven alle dingen. Daar staat ook tapanta, het al. Maar daar is het al van de gemeente. Dat blijkt, want er staat erbij. God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel, vertaal je dan. Zie? Alles. Wat ik u nu vertel is niks moeilijks, want het is niet maar Grieks, het is gewoon Nederlands ook. Hè? We hebben het over alles, maar we bedoelen niet het hele heelal, we bedoelen alles in de kamer of zo. Iedereen koffie? Hoeveel? 7 miljard koffie. We hebben het alleen over degenen die hier zijn, toch? Dat is het, hè? Wij weten dat gewoon, we voelen dat aan, we kennen onze taal. En zo moet je het lezen dus ook. Maar hier is het inderdaad, hier wordt het gedefinieerd, het al. Ja, beide, twee dingen. Zowel dit als dat. Twee dingen, beide. Wat in de hemel is en dat op de aarde is. En ik vind hem prachtig omdat hij zo mooi aansluit bij die discipelen die dan aan de Heer vragen, Heer, leer ons bidden. En ze waren niet Rooms-Katholiek, hoor. Het was Heer, nee, die hebben toch allemaal die formulier gebeden, of niet? Heer, leer ons bidden. En dan zegt de Heer, men zal bidden. Nou, dat is niet zo moeilijk. Eigenlijk maar één ding. Oké, twee dingen dan. Want uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat is één ding. En wat er verder volgt is het andere ding. Over ons namelijk. Geef ons elke dag, ik lees hem nu uit Lucas. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk. Het staat er iets anders maar in de vertaling. Maar dat is het. En wij vergeven elkaar. Dat wil zeggen, wij leven uit genade. Geef ons uit genade in afwachting van uw koninkrijk dat zal komen. En het enige wat dan overblijft is het merkwaardige dat erbij staat. Dat vind ik persoonlijk het meest opvallende van dat hele gebed. Dat er staat gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat andere, dat vind ik redelijk vanzelfsprekend. Nee, het punt is dat ook vandaag in de hemel Gods wil niet geschiet. Nou ja, niet voor 100%. U wil geschieden gelijk in de eerst, dat wil zeggen eerst in de hemel en daarna ook op de aarde. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, veronderstelt dat eerst in de hemel iets geregeld is. Misschien is het dan al geregeld, dat geloof ik niet, maar misschien is het dan al geregeld, oké. Maar na dat voorbeeld moet het dan ook op de aarde komen. Herken mijn gebaar. Dit is het gebaar van het nieuwe Jeruzalem dat nederdaalt naar de aarde. Want ik had nooit nalaten om te pas en te onpas naar het visioen te verwijzen, omdat het zo slecht begrepen wordt. Het gaat om een koninkrijk wat eerst gevestigd zou zijn in de hemel. En van daaruit ook op de aarde, daarom heet het ook koninkrijk der hemelen. Genitivus van oorsprong heet zo'n ding. Tweede naamvalsvorm, genitivus van oorsprong. Of eventueel koninkrijk Gods, want die heeft dat bepaald en geregeld. Eerst in de hemel en dan ook op de aarde. En ik moet u dan toch zeggen dat in strijd met heel wat traditie die nergens op stoelt, dat in de hemel ook niet Gods wil geschiet, omdat in de hemel is nog steeds de duivel actief. Dat is ook wat in deze Efezebrief, met name in deze Efezebrief, naar voren gebracht wordt. Neemt niet weg dat de positie van Christus hoger is dan die van de duivel en zijn personeel. Maar deze onze bedeling, maar nou zou ik eigenlijk van een heel andere kant moeten binnenkomen. Onze tegenwoordige bedeling is die van de heerschappij van de genade en alleen maar de genade enzovoorts. En in die periode verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam, dat in de toekomst voltooid zal zijn, maar het is een volk voor de hemel. En als dat voltooid wordt, dan wordt bij diezelfde gelegenheid wordt de duivel en zijn personeel uit de hemel geworpen. Dat is in de toekomst en dat staat dan beschreven, nou ja, op voorhand in, nou in elk geval in Jesaja 14, is profetisch. En nog niet gebeurd, dat blijkt uit wat beschreven wordt namelijk. Want er wordt beschreven dat hij uit de hemel geworpen wordt, dat hij op aarde is en dat hij op aarde sterft en in het dodenrijk terechtkomt. Dat is nog niet gebeurd. Dat gaat in de toekomst gebeuren en dat wordt beschreven in Openbaring 12. Heb je dat? En omdat het deel uitmaakt van de verborgenheid, wordt het in tamelijk bedekte termen, althans aan de hand van nogal wat symboliek, ons voorgehouden. De draak, de oude slang, die uit de hemel geworpen wordt, enzovoorts. Maar er is geen twijfel wat ermee aangeduid wordt, overigens. Maar dat is nog toekomst. Daarmee eindigt onze tegenwoordige bedeling. Dan is de gemeente compleet in de hemel. Dat werk van verzameling van de gemeente is voltooid. Dan is Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen. En dan weet je hoe het verder gaat. Dan moet daarna alles wat op aarde is nog aan Christus worden onderworpen in de praktijk. En dat heet de dag des Heren. Samenvattend. Er zijn nog een paar uitdrukkingen over de toekomst van de Zoon des Mensen. Sommigen noemen het de complete grote verdrukking, maar dat is een beetje verwarrend. Maar daar gaat het wel mee gepaard natuurlijk. Je kunt het ook noemen het oordeel over de volkeren, over de levende mensheid. Dat is in elk geval wat het is. En het gebeurt in een periode die dan dus kennelijk heet, Efeze 1 vers 10, aangeduid wordt als de bedeling van de volheid der tijden. Maar dan moet men corrigeren en zeggen, nou ja, zo heet de periode niet. Maar het is een tijd van een bestuur, een gang van zaken gedurende 40 jaar, vandaar dat ik zeg toch gemakshalve periode, zijn de 40 jaren vanaf de opname van de gemeente en de nederwerping van Satan tot aan het begin van de 1000 jaren. Dat is het binden van Satan, waarbij nog een etage lager terechtkomt binnen het draaistukje Weltall. Dat is de titel van een boek. Dus, nou ja, zo'n boekje. Dat is het draaistukje Weltall. Van Dieter van Braun, geloof ik. Of hoe die maar heet. Doet er ook niet toe. Maar nog een etage lager. Het is hemel, aarde en onder de aarde. Enzovoorts. En daarmee is dat verhaal wel ongeveer. Want wat God doet, is alles brengen onder Christus. Onze bedeling begint met de verhoging van Christus, waarover later meer in dit hoofdstuk, tot aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd, of ver, hier heet het trouwens, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, enzovoorts. Maar daarna moet een periode volgen waarin logischerwijze eerst wat in de hemel is, aan Christus wordt onderworpen en vervolgens ook dat wat op aarde is. En dat is niet alleen omdat het hier zo staat, maar ook omdat dat de essentie is van heel dat gebed dat iedereen kent. En bid te pas en te onpas. Als je mij vraagt, gewoonlijk te onpas, maar dat krijg je dan dus vanzelf. Hè? Namelijk, uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dus ook daadwerkelijk in die volgorde. Dat is wat het is. En als je ooit nog een verdere conclusie wilt trekken uit dat gebed, is het dat wij geen rechten hebben, dat wij leven uit de genade van God en dat wij erop rekenen dat de Heer voor ons zorgt. Dag bij dag. En dat is het dan. Zie? En dat wij elkander vergeven, elkander genade bewijzen, want daar leven wij zelf ook onder. Bescheidenheid, dat is wat het is. Dat is de hele strekking van het hele gebed. En daarna zeg ik, mocht u die nog niet hebben, dan hebben we altijd nog Titus 3, vanaf vers 11 of zoiets. Waar staat dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen en ons, niet alle mensen, maar ons onderwijst dat wij matig en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige boze eeuw, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, enzovoorts. Dat is de samenvatting van het geheel. Zie? Onze tijd komt nog. Nou ja, daarna hebben we nog veel meer van diezelfde schriftplaatsen waar het heel kort wordt samengevat. Ik vind ze prachtig. Dat is de essentie van ons leven als christenen sinds de opstanding van Christus en voorafgaand aan zijn verschijning in heerlijkheid in de toekomst. Daar laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. Het was niet Titus 3 vers 11, het was Titus 2 vers 11. Over de zaligmakende genade Gods die verschenen is aan alle mensen en ons onderwijst dat wij matig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw enzovoorts. Maar terug naar Efeze 1. Om tot, en in de praktijk tot in, dat is volstrekt ook de betekenis van het Griekse voorzetsel. Hij is om tot in, de vertaling met in is niet noodzakelijk onjuist, maar dan heb je het begrip van beweging heb je weggelaten. In kan een positie van rust zijn, maar in kan in het Nederlands ook een toestand zijn van beweging. Dat is mede bepalend voor of het derde of vierde aanval is, heeft een Duitser mij verzekerd. Heb je dat nooit moeten leren, die rijtjes Duitse voorzetsels? Beheersen de tweede naamval, de derde naamval, de vierde, of de derde of de vierde. En dat hangt af van of er beweging in zit of niet. Ja? Door vuur, ohne umbis, kijk niet lang. Mit nach neef sambar zijn, vond zoet ze weer. En ik spreek helemaal geen Duits. maar die rijtjes heb ik nog wel echt wel regen. Ik zie dat ik toch mijn best gedaan heb. Hè.
Maar ja. Alleen daarom hoor je dan. Dat is niet, maar ik heb een leuke dag op Duits afzien.
Nee, ik vind die naam wel eens nuttig. Dat, ook voor het oude taal, Nederlands. Ja. En het is een mooie vorm. Dus, ja. Maar het is tot in de bedeling van de volle. Daarom zei ik, als ik het overdrijf, wordt het tot en met. Want dat is zo, denk ik. Onze bedeling. Ik zeg, kan het anders zeggen. Er staat dat het is in de bedeling van de volheid der tijden. Maar wij leven, Efeze 3, in de bedeling der genade Gods. Dus gaat het over twee bedelingen. Hij heeft ons bekendgemaakt, de verborgenheid van ziel, met betrekking tot onze bedeling en een volgende. En hij doet daarin twee dingen. Namelijk wat in de hemel is en wat op de aarde is. Tot één vergaderen. Het meest voor de hand liggend is dan te denken, het ene doet hij in die ene bedeling, het andere doet hij in die andere. En dat is ook zo. En dat is te beargumenteren, niet omdat ik dat zeg, maar dat is te beargumenteren uit wat we daar in het algemeen overlezen in de profetieën. Maar het punt is dat hij ons dat bekend gemaakt heeft. Dit klinkt academisch zo van, ja, dat zal dan wel. Wij hebben een deel aan. God vertelt ons wat hij doet tussen de... Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Maar u hebt van mij wel eens eerder gehoord dat ik van mening ben dat juist dat, het tegenwoordige werk van Christus, dat juist dat zo onbekend is. Het is nog één ding om te weten dat God een werk deed in het verleden en dat het in de toekomst zal worden voortgezet. Wij giliasten, zal ik maar zeggen. Wij geloven dat. En wij leven daar tussenin. Niet onder de wet van het oude verbond. Ook nog niet in het geopenbaarde koninkrijk van de toekomst. Wij leven in afwachting daarvan. En zo. Ja, maar de vraag is dan maar, wat doet God dan vandaag? Nou ja, dat is het problematische altijd. En dat is ook de oorzaak dan weer, omdat men niet weet wat God vandaag doet, trekt men de dingen uit het verleden naar zich toe en vindt dat wij onder de wet moeten leven. En men leeft dus eigenlijk in het verleden. Of men trekt de dingen van de toekomst naar zich toe, die nog niet aan de orde zijn. Nee, er zijn mensen die denken dat de COVID is uitgevonden door de antichrist of zoiets. En dat die maatregelen van vandaag en het inenten en wat erbij hoort en wat ze denken dat erbij zit. En flauwekul. Maar goed, dat allemaal, dat het de eindtijd is en dat enzovoorts. En dan moet ik altijd eerst roepen, we leven al 2000 jaar in de eindtijd, volgens de Bijbelse terminologie, dat is het dan. En voor zover er iets beschreven staat over wat de duivel hier op aarde doet onder de mensen enzovoorts, en ze allemaal de neuzen dezelfde kant op probeert te krijgen, en ze hersenspoelt enzovoorts. Ja, dat is ver na de opname van de gemeente. Dat is zelfs na de verschijning van de Heer op de Olijfberg nog. Nou, waarom moet je dat zo nodig nu naar je toe trekken? Ken je de geschiedenis niet? Weet je niet wat de afgelopen 2000 jaar gebeurd is? Ook hier in Nederland, maar hier in Europa in het algemeen. Ze hadden al die tijd hadden ze kunnen roepen. Dit is de eindtijd en nou komt de Heer spoedig en dit is de antichrist. Kom op. Oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentiën enzovoort. En vreemde gezichten zien, heeft men mij verzekerd. Dat is toch al 2000 jaar het geval. Dus hoezo? Wat maak je nou ineens druk? Daar is niks nieuws onder de zon. En ik praat niks goed of zo, maar het zijn gewoon dingen die hoef ik niet te weten. Wat de duivel doet, hoef ik niet te weten. Hoewel, hoe die werkt, dat is ons niet geheel onbekend. Dat staat ook in de Bijbel, dat het ons niet onbekend is. Maar zo wat. Dat is niet onze prediking, dat is niet waar we ons mee bezig zouden houden. Of wat dan ook maar. Integendeel, in de toekomst gaan die bepaalde zaken op aarde gebeuren, maar dat is nu nog niet. En dat wij vandaag zitten in een ontwikkeling die kant op, dat is zo. Maar niet vanwege speciale dingen uit onze dagen, Het enige speciale wat ik zou kunnen noemen is dat vreemde verschijnsel dat bepaalde zaken ineens mondiaal zijn. Alles is ineens mondiaal. Gaat over de hele wereld gelijk op. Niet alleen in Nederland, maar alle landen in de wereld, zal ik maar zeggen, of een paar vreemde volkeren na. In Friesland liggen die dingen natuurlijk wat anders, dat begrijp ik. Maar de zijn de Friese. Zoiets. En ik kan me excuseren, want mijn moeder heeft mij verzekerd dat ik een Friese. Dat zij een Friese grootmoeder had. Dus ik heb een Friese overgrootmoeder. Nadat zij was overleden, mijn moeder namelijk, heb ik uitgevonden dat die zogenaamde Friese bedovergrootmoeder van mij, dat die uit Leiden kwam. Maar de hele familie, familie de Roos, en ik heb het beschouwd als hele geruststelling, kan ik eens even verzekeren. Dus vandaar dit mijn getuigenis. Maar, toch maar weer. Maar beste mensen, maak je daar niet druk over. Men weet niet wat de heer doet. Traditioneel, ik heb het hier natuurlijk in de loop der jaren vaak genoeg gezegd. Traditioneel, als men iets leest over het werk van de heer in onze dagen, nu, redeneert men het ogenblikkelijk weg naar het verleden. En als dat niet lukt, naar de toekomst. Maar meestal naar het verleden. Heb ik die nog? Nou ja, ik kan er beter niet dieper op ingaan, want het is niet zwaardig. Maar, Nee, ik bedoel dit. Als er staat, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dan zeggen we, ja, dat is het kruis en het is een enzovoort. En ik moet u zeggen, daar gaat het niet over. Echt niet, op geen manier. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus. Van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die toch een offer gebracht heeft, eenmalig. Ja, zeggen we, dat was aan het kruis. En heeft men het weer weggeredeneerd. Want dat kan niet, de hoge priester is pas hoge priester naar de ordening van Melchizedek sinds zijn opstanding. Dat is toch minstens 3 dagen na zijn kruisiging. In de Bijbel zegt, hij was geen priester toen hij op aarde was. Niet naar Melchizedek, dat kan namelijk niet, maar ook niet naar Levi. Want hij was niet uit Levi, hij was uit Juda. Enzovoorts. Nou ja, wat was dan het offer wat hij bracht? Nou, niet zijn kruisiging. En dan komt de vraag, maar kun je zijn kruisiging dan niet een offer noemen? Dan zeg ik, ja, volgens de Nederlandse taal wel. Maar in de Bijbel gebeurt het niet. Echt niet. Bovendien ben je dan het verschil kwijtgeraakt tussen de slagbank en het altaar. En er zijn toch heus 2 verschillende dingen, ook letterlijk in de tabernakel of in de tempel enzovoorts. Het kruis was geen altaar. Werd hij dan geofferd door de Romeinen of zo? Of door de Joden? Die hebben hem toch gekruist? Dus dat was een offer niet. Nou ja, en dan kreeg je het avondmaal. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Zeg maar, ja, dat is het teken van zijn lijden en dood. Nou, echt niet. Het gaat over zijn tegenwoordige leven. Dat hij leeft en ons leven geeft. Daarom zegt hij, drinkt allen daaruit. En het is niet een gifbeker. Je bent in de war met Socrates. Ja, dat zeg ik ook niet zomaar. Dat is omdat ik vind dat men altijd die heidense opvattingen introduceert in het christendom. En daarna de officiële theologen redeneren dat de Bijbel al deze dingen ontleend heeft aan al die... Weet je wel. Dat komt weer uit andere tradities enzovoorts. Gisteren las ik weer dat de 10 geboden kwamen van een of andere wetgeving uit Egypte. Die was nog nieuw voor me. Want ze hebben me altijd verteld dat ik kwam van Hammurabi. Maar goed, dat is in Babel, zal ik maar zeggen. Maar het is natuurlijk onzin. Het kwam van God. Zo is het maar net. Maar begrijpt u, men redeneert het weg. Men is het kwijt. En dat is nou precies waar het hier in deze brief over gaat. Want ook ondanks deze misverstanden die ik nou noem, zomaar wat, want er zijn er nog veel meer. Ondanks die misverstanden, is toch in het algemeen het idee dat als je dan ergens gemeentelijke waarheid vindt, dus waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige tijd, om zo te zeggen, dan is het in de Efezebrief. Nou, dat is ook zo. Daar ben ik het wel mee eens, ja. Het gaat over de gemeente die het lichaam is van Christus en die daarom deel heeft aan alle zegeningen van Christus. Ook in deze tegenwoordige tijd, juist in deze tegenwoordige tijd, maar met het uitzicht op de wederkomst van Christus uiteraard. Hè. Namelijk niet alleen in deze tegenwoordige eeuwwereld, maar ook in de toekomende. Ik leen hem even uit Efeze 1 vers 21. Maar hier in Efeze 1 vers 11, of vers 10 was het nog, wordt dus feitelijk op een bepaalde manier het tegenwoordige werk Gods, of het tegenwoordige werk van Christus, zo je wilt, samengevat. Wat God doet is namelijk alles onder één hoofd samen te brengen. Daarbij gaat het niet specifiek over gemeentelijke waarheid, maar waar onze tegenwoordige bedeling ook aangeduid wordt als bedeling der verborgenheid, waarover later meer, en waarin dus de Heer zich verbergt, vragen wij ons af, maar wat doet hij dan, terwijl hij zich verbergt? En het antwoord is, wat hij doet is in onze bedeling alles wat in de hemel is aan zich onderwerpen en hierna, in de volheid der tijden, alles wat op aarde is aan hem onderwerpen. En wat betreft volheid der tijden, ja, het is niet verstandig wat ik nu ga zeggen, want dan ga ik u zeggen wat het niet is en dan gaat u denken, oh nee, waarom niet? En dan breng ik u toch op een idee. Dus ja, maar het is niet de volheid der heidenen en het is ook niet de volheid van de tijden der heidenen. Maar er zijn er trouwens ook twee verschillende dingen. De ene uit Romeinen 11 en de andere uit Lucas 21. Maar het is volheid der tijden. Dat gaat wel degelijk over tijden. Het brengt ons bij het minder bekende verschijnsel dat in de profetieën, dat wil zeggen de oud-testamentische primair, wel degelijk sprake is van tijdrekening. Niet veel, maar het is er wel. En in de eerste plaats, het is er niet veel in het Oude Testament. Profetie namelijk, in de zin van toekomstvoorspelling of voorzegging. Dat is niet de betekenis van de term. Profetie wil zeggen dat God rechtstreeks spreekt via mensen die dan profeten heten. Maar aangezien God per definitie spreekt over de toekomst, want dat is zo, denken wij dat profetie betekent toekomst voorspellen. Maar dat even terzijde. Maar toekomst voorspellen en dus profetie is alleen mogelijk vanuit een situatie boven de vierde dimensie. Het komt natuurlijk van bovenaf, van hoger hand. En het is van hoger dan de tijd. Alleen daarbij begeven wij ons op glad ijs, omdat wij ons dat helemaal niet kunnen voorstellen, om de dood eenvoudige reden dat wij ondergeschikt zijn aan de tijd. Wij kunnen met tijd niks, we kunnen niet aan de tijdrekening iets veranderen. Wij beleven de tijd trouwens ook niet absoluut. We kunnen hem niet goed meten, maar relatief. Weer met dank aan Einstein dan, ik ga hem niet uitleggen. Ik bedoel, sommige avonden vliegen zo om en andere duren heel lang. Toch? Nou ja, dat wil zeggen subjectief. We hebben problemen met tijdmeting sowieso. Maar wij bevinden ons daaronder. Een positie daarboven kunnen wij ons niet voorstellen. Kijk, in het platte vlak, twee fietsers getekend in het platte vak, elkaar tegemoet rijden, botsen ze tegen elkaar op. Dat ze langs elkaar kunnen ze zich niet voorstellen, want ze zijn tweedimensionaal op het platte vlak. Het loopt tegen elkaar aan. Heb je dat nog? kunnen zich dat niet voorstellen, dat je daar voorbij kunt. Nou goed, daar zijn hele theorieën over geschreven, over wat ik nu als voorbeeld noem. Maar op een één fase hoger zitten wij met hetzelfde probleem. Wij zijn driedimensionaal en ondergeschikt aan de vierde, maar wat daarboven is, kunnen wij ons niet voorstellen.
God staat
boven de tijd. Sommigen denken dat tijd ooit begonnen is en tijd weer ophoudt, omdat men tijd beschouwt als een soort gevangenis waarin wij zitten. Dan filosofeert men dat de tijd ooit een keer zal ophouden. Ik moet u zeggen, de Bijbel leert dat niet. Dat is een misverstand. De Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert dat er een overvloed aan tijd is. In de toekomst, ook voor ons. Wij worden wedergeboren en hebben eeuwig leven, onvergankelijk leven. Dus dan hebben we tijd zat. Daar komt het op neer. Niet de tijd houdt op. Als de tijd zou ophouden, zou er ook niks meer kunnen gebeuren. Want de gebeurtenis neemt tijd. Als er geen tijd is, staat alles stil. Inclusief de klok. Of voor de hand liggende redenen, zuster. Maar goed. Het idee dat er in de eeuwigheid geen tijd meer is, betekent dat we in de eeuwigheid niks meer doen. Maar als we daar niks meer doen, waarom zijn we daar dan? Tita de Tovenaar. Dat is de handen. Maar die ook al zo oud. En dan huiswerk is, wie speelt die rol ook alweer? Maar goed, weet ik niet meer. Maar dan staat alles stil. Zo is het niet. Dus in profetisch woord, want dat probeerde ik u te vertellen, daar zoek je naar tijd. Wij zoeken naar tijd, omdat dat is waarin wij leven en waarin wij een weg gaan of zoiets. Van A naar B, van dat tijdstip naar dat tijdstip enzovoort. En voor sommigen van ons zit de tijd er bijna op. En voor vanavond trouwens ook. Maar doe maar. Dus dat willen wij, maar God spreekt van boven de tijd en daar speelt de tijd geen overheersende rol meer. Vandaar dat voor ons de profetieën nogal chaotisch overkomen. En soms ineens een sprong gemaakt wordt in de tijd, want er worden wel gebeurtenissen vermeld, maar soms ineens een sprong gemaakt wordt, niet door de tijd heen, eenvoudig omdat waar geschiedenis, let op, waar geschiedenis se repete, waar geschiedenis zich herhaalt, ligt het voor de hand om zo'n sprong te maken van gelijksoortige gebeurtenis naar gelijksoortige gebeurtenis. En dan zeggen wij, dat kan toch niet, want er zit zoveel tijd tussen. Ja, maar die tijd speelt daarin geen rol. Heb je dat nog? En dat zeg ik niet zomaar, want wij lezen bijvoorbeeld, laat ik de profeten even buiten beschouwing laten, want die kennen we gewoonlijk niet goed genoeg, maar wij lezen de evangeliën en daarin krijgen we ook dat soort problemen. Wij lezen gebeurtenissen en soms staat er zelfs bij en daarna, en dan moet ik uitleggen dat we helemaal niet weten of het later was of eerder, en dan zegt hij, maar er staat daarna. En dan zeggen ja, daarna wil hier zeggen, nu volgt nog een episode. Maar die kan best al veel eerder hebben plaatsgevonden, of in veel gevallen zelfs veel later. Maar het wordt hier verteld niet omdat het chronologisch past, qua tijdrekening, maar omdat het qua aard van de gebeurtenissen past. Of wat er in zo'n episode naar voren gebracht wordt of geleerd wordt, dat past bij het voorgaande en bij het volgende. Dat is een heel andere structuuropbouw. Je moet gewoon even van dat idee af, van het moet tijd. Als je praat over openbaring, roept meteen iedereen, ja, maar hoe zit het nou met de chronologie van openbaring? Dat schijnt niemand te weten. En toch is het niet zo heel moeilijk. Het valt wel mee met die chronologie. Maar er worden gebeurtenissen vermeld, met meteen wordt vermeld waar het toe gaat leiden. En dat meteen een sprong maakt in de tijd, ja, dat is dan zo. En daarna spring je weer terug, want dan gaat hij weer gewoon verder waar hij gebleven was, enzovoorts. Begrijp je wel? Dat is en bovendien, wat sta ik nou toch te vertellen? Ik heb de laatste jaar, zal ik maar zeggen, nog wel eens tijd gehad om hier echt enkele keren een film te zien op de televisie. Want naar de bioscoop kon je toch niet, en dat zou ik nooit gedaan hebben, dat vind ik veel te omslachtig allemaal. Ik persoonlijk. Maar goed, hebben we een film. En dan moet ik goed opletten, waar gaat het over? Oh, dit is een flashback. Ik weet toevallig hoe dat heet. Een flashback. Dit is van vroeger. En, oh, en hier zie je hoe het afloopt. En daarna krijg je weer hoe het zo gekomen is. En man, je zit en halverwege de film komt aan de reclame. En die duurt 7 minuten. En dan denk ik... En dan denk ik, nou, laat maar. Want dan ben ik helemaal de draad kwijt. En het was niet één draad, het waren er meerdere. Dan, laat dan maar zitten. Ik snap niet waarom ze zulke films maken. Maar, en dan zegt u natuurlijk, je kan toch merken dat die Klein Haarleveld over 2 dagen 76 is. Maar goed, ja, ik lach er zelf ook op, maar ik vind het ook een beetje onbenullig. Ze hebben alles gedaan in de film en nou, om het levendig te houden, maken ze het heel ingewikkeld. En dan moet je, het is net rekenen op school, weet je, 1 opschrijven, 3 bewaren enzovoort. Dit plaatje moet je onthouden, dat iemand net even ergens naar keek, moet je onthouden, want er komt later in de film terug. En, maar ja, of er komt er een figuur terug, denk ik, die heb ik toch al gezien. Dan vraag ik aan Eve, wie was dat ook alweer? Was dat nou die of die? Nou ja, en, ik vind... Maar heb je dat nou niet, heb je dat niet als je dat heb je bij de profetieën ook. Van, joh, dat heb ik toch ergens gelezen. Waar was dat dan? En in welk verband? Zoiets als een blinde in Jericho die roept... Jezus, gij zonen Davids. Hoe kwam hij bij zonen Davids? Wel omdat de Heer onderweg was naar Jeruzalem en de discipelen meenden dat er stond het koninkrijk zou openbaar worden. Maar dat is een halve bladzijde verder. Nee, maar een halve bladzijde, maar het is een halve bladzijde verder. Nee, niet op je telefoon, maar op je, in de Bijbel, zou ik maar zeggen. Maar toch? En bovendien, en dan bidden ze, ontferm je ons er. En dan denk ik altijd, waar heb ik dat toch gelezen? Ontferming. Hosea 1. Hosea 2. Wie is die blinde die dat roept? Ja, waarschijnlijk wel. Het is diezelfde gelegenheid. Bij een ander verslag zijn het er 2. En bij nog een ander verslag is er weer 1. En die heet die Bartimeus. Dus je hebt wel gelijk. Maar waar is hier een beeld van? Van die 10 stammen van Israël. Die Lo-Ruhama niet ontfermd zijn... En niet in Jeruzalem zijn, maar op de laagste plek op aarde, bij Jericho enzovoorts. En daar komt toch die zoon van David voorbij. Weet u wel? Leidend tot het herstel van de Davidische troon over heel Israël. Alle stammen wel te verstaan enzovoorts. Kijk, en dat steekt erachter. En, en waarom het daar vermeld wordt, die geschiedenis. Ja, vanwege de samenhang, wat daar speelt. Komt dat koninkrijk, Daniel 9, nee, hier is de Messias. Het was een paar dagen vlak ervoor. Voor de, daar was de Messias en die zou afgesneden worden. Enzovoort. Jezus, geen zoon van Davids, ontferm je. Ja, dat deed hij ook. Niet in Jeruzalem, maar in Jericho. Over een blinde. En niet over de fariseeën die meenden dat zij zicht hadden. En dat vermakelijke verhaal lees je dan weer in Johannes 9 over een blind geborene die aan het eind van de geschiedenis de vraag stelt, wie is hier nou eigenlijk blind? Vrij vertaald dus. Maar begrijp je wel, die dingen, ja, wanneer ze precies waren, dat doet er weinig toe, maar in de samenhang van het geheel, daar gaat het om. Nou goed, wat tijden betreft, want dan moet ik dit even nog afmaken, wat tijden betreft, volheid der tijden, dat is in ieder geval de volheid van de tijd van de gemeente. Hoeveel dat is, weet ik niet. Maar het is volheid der tijden. Het is de volheid van de 2000 jaren, denk ik, vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Ik zeg het niet nauwkeurig nu, hè. Want dan doe ik er veel langer over. En dan... Maar het zijn de 2000 ellen uit... uit Joshua 3, 2011. Ja, precies, ja. 2000. Die tijd is het. Het is natuurlijk volheid der tijden. Het zijn gewoon de 70 weken van Daniel die daar vol zijn. Die zijn nog het meest voor de hand liggend. En dan, als u mij vraagt... Nee, ik vraag je niet. Oh, nee. Goed, als u mij vraagt, dan zou ik zeggen, het is ook de volheid van de tijd van Babel. De zeven tijden van Babel. 2520, 2260. De zeven tijden van Babel. Dat wil zeggen, het is de tijd waarin Babel weer hersteld zal worden en daarna ten onder zal gaan enzovoorts. Dan is het ook nog de volheid, als je dat zo kunt zeggen, even nadenken, van de tijden der heidenen. Dat is niet hetzelfde als die van Babel, hoewel het komt wel in de buurt, maar het is niet hetzelfde. De tijden der heidenen, dat is de uitdrukking uit Lucas 21. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. De tijden der heidenen heeft dus betrekking op Jeruzalem. En voor zover wij weten is het de aanduiding van de tijden waarin Jeruzalem door de heidenen vertreden wordt, namelijk de tijden waarin de troon van David uit Jeruzalem is verdwenen. Dat is dus vanaf 606 voor onze jaartelling, volgens de Ptolemeïsche tijdrekening. Ptolemeïsche datum is dat. Maar goed, 606 voor onze jaartelling, de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. En sindsdien wordt Jeruzalem door de heidenen vertreden. Maar er komt een keer een eind aan dat Jeruzalem namelijk niet meer door de heidenen vertreden zal worden. Sommigen hebben, kun je nagaan hoe weinig men van de profetieën kent, sommigen hebben gedacht dat dit vervuld is geworden toen generaal Allenby Jeruzalem veroverde in 1917... De Engelsen dus, en veroverde op, laten we zeggen, op de Turken, gemakshalve, zoiets. Dat is, van korte duur geweest, maar we hebben de Jehovah's getuigen nog aan te danken, maar daar laat het maar aan zitten. 1917, en daarna, er zijn er ook geweest die gedacht hebben dat in, wat was het, 1967 was het?
60.
Dat de oude stad Jeruzalem alsnog veroverd is geworden. Op, op Jordanië zal ik maar zeggen. Zodat de staat Israël weer de beschikking heeft over de oude stad Jeruzalem. Toen riep ook nogal wat volk van de tijden der heidenen zijn vervuld. En het is allemaal heel voorbarig allemaal. Want wij lezen in Openbaring dat in de toekomst en zelfs dus nog na de opname van de gemeente de heilige stad door heidenen zou vertreden worden. Dat is in Openbaring 11. In verband met de twee getuigen. En in de dagen van de twee getuigen staat het toch? Want meet de tempel niet. Of meet de voren of niet, heet het. Want de heilige stad zou door de heidenen verdreven worden. Dat is in de 70ste week van Daniël, dus dat is nog toekomst. En het is natuurlijk niet aardig om te zeggen, maar het is wel duidelijk. Er komt een eind aan de tijden der heidenen. Als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, maar dat is de gelegenheid dat Jeruzalem verwoest wordt en al het leven uit niet alleen Jeruzalem, maar uit het hele land verdwijnt. Dan wordt Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden. Er zijn namelijk geen heidenen meer, maar ook geen Jeruzalem. Hebben we die nog? Dit is erg, maar dat is het. En dan nog wat. Der heidenen tijd is een term uit Jeremia, geloof ik. Het is nou te laat op de avond, nou weet ik het niet meer. Het zal der heidenen tijd zijn. Ergens in Jeremia, rechtse bladzijde, linkse kolom, iets boven het midden. De, heb jij niks aan. Maar goed. Het zal der heidenen tijd zijn. Dan kun je, als iemand met een computer kan het zo vinden, der heidenen tijd. Maar het woord tijd is daar het woord termijn. En een termijn is niet een tijdsperiode, maar het einde van een tijdsperiode. Een termijn... Juist. Daarom, ik kan het nooit vergeten, want vroeger reisde ik van Bodegraven naar Utrecht met de trein. Als ik rietjes voor mijn saxofoon moest kopen in Utrecht. Want dan, maar goed. En tegenover het station had je Hotel Terminus. De termijn. Het eindpunt namelijk van de spoorweg. En als je terminaal bent, broeder, ja, dan... Zit hij in de zorg? Werd je in de zorg? Nou ja, oké. Dat is het. En der heidenen termijn. Het zal der heidenen tijd zijn. Wil juist zeggen dat daar een einde dan aankomt. Ja, iemand heeft het al gevonden. Die juffer achter je, denk ik.
Ezechiël 30 vers 3.
Jeremia, Ezechiël. Ja. Het was toch Ezechiël, ja. Nee, verkeerd gegokt. Ezechiël 30 vers 3. Het zal is het niet de tijd van de benauwdheid van Jacob? Het zal, grote verdrukking, het zal der heidenen termijn zijn. Dat is al jammer dat het in de vertaling niet tot uitdrukking komt, terwijl de vertaling op zich toch niet verkeerd is. Maar der heidenen tijd, die tijd is dan om. U weet wel. Ja, het is nu tijd. Als ik het zo zeg, betekent het dat het geweest is. Ja. Uw tijd gaat nu in, dat is andersom, hè? Ja. Nou ja, zo is het dus. Maar dat betekent dus dat in die dagen heel wat tijden om zijn. En in het algemeen wellicht ook iets als... er zijn 6000 jaar voorbij en daarna begint de zevende periode van 1000 jaar. Ik vind hem altijd wat ver gezocht. Maar ruwweg kan ik me er wel een beetje mee invinden. Maar het zal duidelijk zijn dat heel wat Bijbelse tijdrekening... zijn termijn, zijn terminus vindt in die periode... zijn er een periode van 40 jaar vanaf de opname van de gemeente tot het begin van de 1000 jaren. Dat is wat het is. Zie. En daarom heet het de huishouding van de volheid der tijden. Sowieso. Terminus dus. Het houdt daar allemaal op. En al die lijnen, al die rekeningen die er waren, lopen uit op de wederkomst van Christus, maar eigenlijk had ik moeten zeggen, ze lopen uit op de definitieve openbaring van het koninkrijk van Christus. En daarmee de aanvang van de 1000 jaren. En daar laten we het bij, omdat het nu tijd is. Ja. En wij dus geen tijd meer hebben. Dus de termijn is om. Ja. Goed. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij vanavond weer hier mochten zijn. Als broeders en zusters in alle eenvoud, maar ook in alle ernst rondom uw woord. Dat wij aanvaard hebben toen wij tot geloof kwamen waarvoor wij ons buigen. Wij danken u daarom dat u ons deze dingen bekend maakt. Zodat wij zouden weten wie u bent, niet alleen wat u gedaan hebt in de toekomst, of in het verleden, maar wat u ook zult doen in de toekomst en wellicht ook nog in ons heden. Wij danken u daarom dat we ons in alle vrijmoedigheid aan u mogen toevertrouwen en tot u mogen naderen om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw beloften. Wij danken u dat we mogen weten dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn en dat daadwerkelijk de tijd niet ver meer is dat al deze dingen geopenbaard zullen worden. En daarom, Vader, wij dragen onszelf aan u op en vragen u, wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.